Zijn de conservatieve partijen mede verantwoordelijk voor het toenemen en het verharden van de georganiseerde misdaad? Een hele goede middag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Links Geleuter. Mijn naam is Bastiaan Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering bespreek ik vandaag weer met u een maatschappelijk of politiek onderwerp. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u de video's van deze podcast vinden op mijn YouTube kanalen en natuurlijk ook op mijn Facebook fanpage. Nou, daar kunt u het liken, daar kunt u het delen. U kunt het gaan volgen, u kunt zich abonneren op de podcast en u kunt natuurlijk ook reageren op deze podcast. Dat kan natuurlijk op de Facebook onderaan de berichten, dat kan op YouTube onderaan de filmpjes, dat kan op mijn website onderaan de post, maar dat kan natuurlijk ook via het e-mailadres geleuter@torenent.nl. En wilt u nou nog meer over mij weten, kijk dan even op mijn website en dat is www.torenent.nl. Goed, waar gaan we het over hebben? Nou, de toenemende en verhardende georganiseerde misdaad. En of daar de conservatieve partijen en met name CDA en VVD daar mede verantwoordelijk voor zijn dat dit toegenomen is en dat de verharding ook plaats heeft gevonden. En nou kunt u natuurlijk meteen zeggen, ja, dat slaat toch nergens op dat je hun verantwoordelijk maakt voor het crimineel gedrag van anderen. En dat is waar. Natuurlijk zijn ze niet direct verantwoordelijk voor deze verharding of voor het toenemen ervan, heel direct. Maar indirect kan je ze misschien wel verantwoordelijk stellen. En dat leg ik uit aan twee manieren, twee punten, die voor mij het sterkst zijn. Ten eerste hebben het CDA en de VVD de afgelopen 20 jaar ongeveer altijd geregeerd. Heel af en toe heeft 4 jaartjes of minder dan 4 jaar de PvdA meegedaan. En die kan je ergens ook wel wat voor verantwoordelijk maken. Althans voor dit eerste punt. En dat eerste punt is natuurlijk de toenemende tweedeling in de samenleving. En dan hebben we het vooral over het toenemen van arm en rijk, het toenemen van steeds meer armen in Nederland, steeds meer kinderen die in armoede opgroeien. Ik bedoel, ik woon in een relatief rijke gemeente waar, kijk, er zijn hier nog, in Zandvoort is de minst rijke gemeente ten opzichte van bijvoorbeeld Heemstede en Bloemendaal, die ernaast liggen, die zijn nog veel rijker, althans de inwoners daarvan zijn nog veel rijker, maar hier wonen toch best wel ook wat rijkere mensen. En toch hebben we hier ook wijken, de wijk waar ik in woon, waar 1 op de 4 kinderen opgroeien in armoede. En dat vind ik schokkend. Nou, in heel Nederland schijnt het 1 op de 5, 1 op de 6 kinderen te zijn die opgroeit in armoede. En ja, dat is toch stuitend voor zo'n westers land. En moeten we nagaan dat meer dan 20 jaar geleden dit nog niet, die cijfers veel lager lagen. Tuurlijk, we hebben een toename aan bevolking, ook in Nederland. En dat zorgt natuurlijk ook voor dat die cijfers verandert, toename. Maar ergens is het bizar dat wij al die tijd, behalve de financiële crisis dan, al die tijd gegroeid zijn als land zijn qua economie en dergelijke. We de 7e economie van de wereld zijn, et cetera, et cetera. Ja, ik weet niet of we nog steeds dat zijn, maar dat waren we tot voor kort wel. En dat wij zulke grote armoede hebben, dat er overal voedselbanken, kinderkledingbanken, gewone kledingbanken zijn. En gewoon nog steeds kinderen in armoede opgroeien. Dat vind ik schandalig. En het erge ervan vind ik dat zelfs nu weer, na de coronacrisis, als we achteraf kijken wie dan dit soort crisissen vaak betalen, dan zijn het de lage en de middeninkomens en niet de hogere inkomens. Nou, daar heb ik al een keer eerder een aflevering over gemaakt en dat zal ik nog wel vaker noemen. Maar uit cijfers blijkt dat doorgaans het betaald wordt door de lage en de middeninkomens, omdat 1, die gaan het minst op vooruit. 2, Ze moeten vaak net zoveel, al niet soms zelfs meer belasting betalen, omdat zij minder belastingvoordelen hebben. Daarbij hebben ze ook nog, bijvoorbeeld nu met de energierekening, zie je precies hetzelfde gebeuren. Wat armere mensen die zitten in een huurhuis die niet goed geïsoleerd is, want al die woningbouwverenigingen hebben eigenlijk doorgaans niet hun woningen, behalve als het echt nieuwbouw is. Maar de wat oudere woningbouwwoningen, die zijn doorgaans niet goed geïsoleerd. Dat doen ze nu ook nog niet. Dus de gasrekening is hoger voor deze mensen die hierin wonen. Dit zijn vaak mensen die ook nog eens huursubsidie en wat dan ook hebben. En die kunnen ook zelf, die niet zomaar zelf, dat hele huis gaan isoleren. Of dubbel glas erin zetten. Of driedubbel glas, wat er tegenwoordig is. Dus zonnepanelen kunnen ze niet zomaar op hun dak. Ten eerste kunnen ze het vaak al niet betalen. Maar al zouden ze het kunnen betalen, dan kan het niet zomaar. Want het is niet hun huis. Dus dat zij kunnen zelf daar niet iets aan doen. En op die manier betalen zij dus ook de meeste van de energiecrisis. Omdat zij er niks aan kunnen doen dat hun rekening zo hoog is. En ze kunnen zelf niet direct de verandering aanbrengen. Behalve dan het licht wat vaker uitdoen. Minder lang te douchen. En dat soort dingen. En natuurlijk zouden ze niet lang moeten douchen. En niet lang moeten en het licht sneller uit moeten doen. Maar het probleem is een beetje dat dat hele kleine beetje extra besef wat zij kunnen doen, dat gaat hun rekening niet drastisch naar beneden brengen. Terwijl goede isolatie in het huis dat wel zou kunnen doen. Nou ja, er zijn nog genoeg redenen, andere redenen om duidelijk aan te geven waarom vooral de armen en de, vooral de lage inkomens en de middeninkomens met name veel van dit soort crisissen betalen en het meeste van het land onderhouden in dat opzicht. En zeker als het werkende lage inkomens en middeninkomens zijn. Maar dat het verschil tussen lage en middeninkomen en hoge inkomens en extra superhoog, dat dat zo vergroot is, uit de cijfers is dat met ruim 20% gestegen, dat gat, in de afgelopen 10 jaar. Dat verschil zo groot is, dat is wel degelijk te danken aan de politiek. De politiek heeft dusdanig weinig geïnvesteerd en dusdanig veel bezuinigd op de lage inkomens en op de voorzieningen van lage inkomens en de middeninkomens, dat zij erin, terwijl zij zelf geen salarisverhoging hebben gehad. Ik bedoel, heel veel van de ambtenaren en ambtelijke functies, en dan heb ik het over de docenten, dan heb ik het over de politieagenten, dan heb ik het over de zorgpersoneel. Die zijn er de afgelopen jaren niet op vooruit gegaan. Dat ze vorig jaar of 2 jaar geleden voor het eerst weer echt op de straat gingen staan en zeiden we willen 5% meer. Dat was niet omdat zij een onredelijke eis hadden. Nee, die 5% was een compensatie op iets wat zij jarenlang niet mee zijn gegroeid met de inflatie, met de economie. Dus het feit dat de en het feit dat bijvoorbeeld de VVD en het CDA dat dan alsnog niet doorvoeren en nog niet doen. Ja, nu eindelijk. Maar ook alleen maar omdat er een meerderheid in de Tweede Kamer was. Waardoor ja, ze eigenlijk niet anders konden. Maar het feit dat VVD en het CDA dat eigenlijk al die tijd tegen hebben gehouden, dat heeft gezorgd voor een grotere kloof en uitzichtloosterheid voor de mensen van de lage inkomens. En wat gebeurt er nou als je in een heel laag inkomen zit, en zeker als er iets van schulden komen kijken, of als er andere problematische oorzaken, ik bedoel, als je in een laag inkomen zit, of je hebt een laag inkomen en je gaat vervolgens scheiden, dan dat kost ook geld. Natuurlijk, er is wel wat, dat je rechtsbijstand krijgt via de staat, maar het kost ten alle tijde, scheiden kost altijd geld. Of je nou goed uit elkaar bent of niet goed uit elkaar, het gaat altijd geld kosten. En of je nou wel de advocaat volledig moet betalen of alleen een eigen bijdrage hoeft te betalen, dan nog zijn er andere kosten die erbij komen kijken. Bovendien wordt het leven gewoon duurder, omdat je van 1 gezin naar in principe 2 gezinnetjes gaat, zonder dat er per se een extra inkomen bij is gekomen. En vaak is 1 of 2, maar heel vaak 1 partner daarvan het meeste de dupe. En helaas is het zo dat het heel vaak gaat om de vrouw nog steeds. En heel vaak gaat het ook om degene waar de kinderen het meest zijn. Het probleem is dat die kloof steeds groter is geworden. En er is een soort uitzichtloosheid. Daarnaast hebben we nog steeds in Nederland een probleem. Dit is nog steeds onder mijn eerste probleem. Eerste punt. Een probleem met dat jongeren zijn uit deze lage inkomensgroepen en wijken. Die gewoon eigenlijk niet zoveel uitzicht hebben. En dat wil niet zeggen dat ze te dom zijn om iets te doen. Dat wil niet zeggen dat ze... Maar dat wil vaak zeggen, omdat... Nou, we hebben de laatste jaren is er alweer heel veel over gezegd. Heel veel kinderen, zeker met een migratieachtergrond... die krijgen een lager advies dan ze zouden moeten hebben. Maar dat komt omdat ze dan uit een bepaalde sociale klasse komen... en dus ook uit een migratiegroep komen... waardoor die docenten denken... joh, dat hogere advies, dat redt die mogelijk niet... Niet omdat het kind het niet zou kunnen, maar omdat de sociale omstandigheden waar het kind in leeft, mogelijk voor in de toekomst voor een kink in de kamer kan zorgen. Nou, dat betekent dat een kind die eigenlijk HAVO zou moeten doen en dus makkelijk daarna naar het HBO zou kunnen, dat die MAVO, VMBO-T of lager krijgt en daarmee eigenlijk al gelijk wordt gedwongen naar een bepaald soort beroepskeuze of dergelijke. En het probleem daarvan is dat daar komen ze niet zo makkelijk uit. Ze worden min of meer... het is een tegenslag. Ze doen hard hun best of hebben goede cijfers en toch krijgen ze maar VMBO-T. Nou, dan heb je een probleem met als dit soort leerlingen inderdaad naar VMBO-T of lager gaan... terwijl ze eigenlijk daar te slim voor zijn of daar in ieder geval te intelligent voor zijn... Dan heb je het probleem dat ze zich dood gaan vervelen in dat soort klassen. Wat gaat er gebeuren als jongeren dood gaan vervelen? Ze gaan andere dingen doen. Ze gaan clearen, ze gaan dingen ontdekken, et cetera, et cetera. En ik zeg niet dat al die jongeren zich voorbeeldig gedragen. Ik zeg niet dat zij zelf niet iets aan hun gedrag kunnen doen. Niet dat ze er niks aan kunnen doen om toch wel uiteindelijk HBO te gaan doen. Maar dan is het een langere weg voor ze. Dat zeg ik niet. Ze zijn niet zelf niet schuldig. Maar het systeem is ook schuldig. Bovendien is er ook vaak bij dit soort groepen nog... joh, zeker sinds het leenstelsel is gekomen... in plaats van de ouderwetse studiefinanciering... dat veel van dit soort ouders... en of het nou ouders zijn die letterlijk immigranten zijn... of... ouders gewoon met een lager inkomen en zelf misschien niet hoog opgeleid zijn. Deze ouders hebben vaak een weerstand tegen lenen. Die hebben liever dat je een gewoon vak leert en dat je meteen gaat werken. Want ja, dat zijn ze vanuit zichzelf en vanuit het land waar ze mogelijk vandaan komen of vanuit de familietraditie gewend. Maar het probleem daarvan is dat je wel... aardig sterk in je schoenen moet staan als jongere zijnde... om daar tegen in te gaan en toch die hogere opleiding te willen doen... toch die schuld aan willen gaan, et cetera, et cetera. Nou, dan heb je ook nog familietradities... heb je ook nog cultuursituaties binnen dit soort groepen... want ja, kom je uit een andere cultuur... dan zijn er ook weer andere normen en waarden binnen jouw gemeenschap... die meetellen. Het gaat erom dat doordat... dat CDA en de VVD eigenlijk bijna bewust ervoor gezorgd hebben... dat lage inkomens niet veel meer gestegen zijn... en eigenlijk nooit hebben kunnen profiteren van de groeien van de economie... behalve dan dat ze een baan hadden, maar niet qua salaris... want het salaris is al die jaren niet meegegroeid... zorgde ervoor dat deze jongeren een uitzichtlozer bestaan hebben. Ze zitten in armoede of ze zien de armoede van hun ouders... En vervolgens zijn daar dan bijvoorbeeld wat komen ze erachter dat er wat jongetjes lopen die in de of oudere mensen zijn die in de criminaliteit zitten en die hebben wel een hele dure auto of wel de duurste telefoon en die kunnen wel al dat soort dingen betalen. Als jij in armoede leeft, dan lokt of in schulden zit of dat je ouders in schulden zitten, dan lokt iets wat heel veel geld betaalt, een geld oplevert, lokt jou wel. En als jij er dan achter komt dat als je een beetje drugs dealt of een beetje een dingetje hier doet, een dingetje daar doet, die allemaal niet door de beugel kunnen. Of je weet misschien zelfs wel, je weet het wel dat ze eigenlijk crimineel zijn. Maar ja, joh, het is maar een grammetje wiet hier en een pilletje daar, meer is het niet. En dat levert heel veel geld op, dan is dat aantrekkelijk. Dus doordat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter is geworden, meer dan 20% gestegen is, het verschil is 20% groter geworden in de afgelopen 10 jaar, heeft de VVD en het CDA, die dit beleid over het algemeen bepaald hebben en conservatief hier ook in zijn, en continu zeggen, ja, maar de armen moeten niet te veel profiteren, ook nu met het minimumloonverhoging, die eigenlijk na 14 wil het gelijk getrokken worden en weer redelijk zijn ten opzichte van de inflatie die we alle jaren hebben gehad, dan zou die naar rond de €14 moeten. Dat houden zij tegen, nou gaat die wel iets omhoog, maar toch. Maar doordat ze dat tegenhouden, zorgen ze ervoor dat jongeren in de wijken, waar ook inmiddels bijna geen maatschappelijk werk of jongerenwerk meer is, want dat is ook allemaal al wegbezuinigd, dat deze jongeren sneller verleid worden om de criminaliteit in te gaan. En het begint inderdaad met criminaliteit, begint het vaak echt met gewoon een transportje, een pakketje van hier naar daar te brengen. En ja, tuurlijk zijn deze jongeren daar zelf ook verantwoordelijk voor. Maar hoe bestrijd je dit soort criminaliteit? En bij jongeren, bij hele jonge kinderen, hoe kan je er dan voor zorgen dat zij niet de criminaliteit inkomen? Door met name ook armoedebestrijding. En zorgen dat de situatie en de uitzicht voor dit soort kinderen wordt vergroot. De toekomst wordt mooier. De legale toekomst moet mooier worden. Het moet iets zijn waar ze naar uit willen kijken. Want dan lokt dat vele geld minder. En natuurlijk zullen er altijd jongeren zijn die wel die keuze maken. Maar nu is het bijna nu is het bijna zo dat het bijna de enige keuze is die ze hebben. Want daarmee kunnen ze wel die dingen betalen. Daarmee kunnen ze eventueel zelfs hun ouders helpen. Et cetera, et cetera. Vind ik dat die jongeren helemaal zelf geen blaam treffen? Tuurlijk niet. Tuurlijk, die treffen net zo hard een blaam. Maar de VVD en het CDA zijn er vooral degene die de afgelopen tijd en nu nog steeds dit soort dingen tegenhouden. En zogenaamd alleen maar onder gezond staatsbestel te houden. Maar dat is bullshit, want als deze jongeren gewoon zouden kunnen gaan werken en hun potentieel kunnen gaan gebruiken, niet in de criminaliteit, maar hun potentieel gaan gebruiken in bedrijfswereld of wat dan ook, dan groeit de economie ook nog steeds. En dan is het nog steeds zo dat ook al krijgen al die mensen meer betaald, ook al is er minder armoede, dan blijkt uit alle soorten onderzoeken die hier al naartoe zijn, blijkt het zo te zijn dat het uiteindelijk niet de staatsschuld opdrijft, maar eerder zelfs lager maakt, omdat er meer geld binnenkomt, ook in het laadje van de overheid. Maar in eerste instantie kost dat wat meer geld en dat zal je wel moeten investeren, en in plaats van dat je dat alleen maar geeft aan de bedrijven. Goed, ik ben al veel langer bezig als ik normaal gesproken zijn, maar dit is nog maar het eerste punt. Het tweede punt komt zo meteen, maar eerst even dit.
Houdt u ervan om even op een andere manier naar een nieuwsitem te kijken? Vindt u het leuk om 5 of 6 minuten even te focussen op de komische, belachelijke en bizarre aspecten van een politieke situatie? Of wilt u juist een moment ontsnappen van de dagelijkse beslommeringen? Dan is de podcast Geëngageerd Gelul iets voor u. In deze podcast lees ik, Bastiaan Toornen, theatermaker en podcaster, een korte, komische, gevoelige of juist serieuze column voor met een kwinkslag. Alle soorten onderwerpen kunnen langskomen in de columns en geven net een andere kijk op politiek, maatschappij of gewoon het dagelijkse leven. De podcast Geëngageerd Gelul is te vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube en nog veel meer podcast- en videoplatformen. Voor meer informatie gaat u naar www.torenent.nl.
En welkom terug. Nou, het eerste punt was dus de vergroting van de armoede. De kloof tussen arm en rijk is veel groter geworden, met name door het CDA en de VVD, omdat zij het meeste gebezuinigd hebben op de lage inkomens. En eigenlijk de meeste voordelen in de afgelopen jaren altijd aan het bedrijfsleven en de hoge inkomens hebben gegeven. Waardoor het aantrekkelijk blijft voor met name jongeren en dergelijke uit armoede-situatie gezinnen. Het aantrekkelijk wordt om de criminaliteit in te gaan, omdat ze daar snel en veel geld kunnen verdienen. Goed, dat is punt 1. Punt 2 is een punt wat de politiechefs van Nederland allemaal al, en de politiechef is wat vroeger de commissarissen waren. De politiechefs, de hoofdpolitiechefs, die maken dit al een tijd. Ik kan me herinneren dat het zelfs al in 2000 door de politie werd gezegd. Nou, dan heb je het over al meer dan 21 jaar geleden. En veel partijen, met name de progressieve en ook vaak de progressief linkse partijen, zeggen dit al heel lang. De christelijke partijen zijn doorgaans altijd al tegen geweest. En wonderbaarlijk, de VVD, die wisselt een beetje van persoon. Maar tot nu toe de ministers van justitie, die, of de staatssecretarissen die van justitie die ze erop hebben gezet, die hebben dit altijd geweigerd. En dat is de legalisering van softdrugs. Nou, er gaan er ook genoeg geluiden binnen, zelfs ook politie, maar ook journalisten die met misdaad bezig zijn. Zelfs op dat ze vinden dat er zelfs een legalisering van de harddrugs zou moeten komen. Dat daar meer discussie over is, die snap ik. Die begrijp ik. Ik ben wel zo dat ik vind dat het een eigen keuze moet zijn. En dat je in principe zelf vrij moet zijn om te kiezen of je wel of geen drugs gebruikt. En ik denk inderdaad dat heel veel van de misdaadbestrijding ten opzichte van de drugsgebruik en de drugsverspreiding, dat die zoals we het nu doen, helpt niet. Het schijnt alleen maar meer te worden. Nederland is ook nog eens een keer een hele goede doorvoerhaver en exporteur, want heel veel van de ecstasy en zo wordt gewoon in Nederland gemaakt. Dat is altijd al zo geweest. Onder de bevolking, en zeker onder jongeren en dergelijke, en mijn generatie, heerst toch een beetje zoiets van dat het redelijk normaal is. Nou, dat vinden deze conservatieve partijen doorgaans heel slecht. En zij durven ook, want van de week deed een CDA dat nog bij Goedemorgen Nederland, durven ook nog de gebruikers van drugs altijd de schuld, medeschuld te geven van de criminaliteit. En de ernstige criminaliteit. Terwijl ze dan niet kijken naar hun eigen aandeel hieraan. Nou, ik heb net het eerste punt al genoemd wat een eigen aandeel is. Maar het tweede, en dit is veel groter aandeel als dat jij als gebruiker die af en toe een pilletje slikt. Maar het tweede aandeel wat vooral met name de VVD en de CDA hebben. Maar er zijn ook nog wel andere conservatieve partijen die hier aan bijgedragen hebben. Is het nog steeds niet legaliseren van de softdrugs van met name de wiet. En de hash en dergelijke. En waarom is dit zo'n punt? Want heel veel zeggen, ja, maar dat is toch niet de topcriminaliteit? Jawel, dat is nog steeds de topcriminaliteit. Want het zijn doorgaans de criminelen, dat geldt voor bijvoorbeeld Tachi, die waar nu de rechtszaak voor zijn, maar het geldt ook voor Willem Holleder en voor Klaas Bruinsma en wat dan ook, zijn allemaal later in de harddrugs gegaan. Want daar valt gewoon meer geld mee te verdienen. Met coke verdien je gewoon meer geld mee dan met softdrugs. Maar al deze jongens zijn begonnen met een harslijntje. Gewoon een transportlijn op te zetten van wiet en hash naar Nederland. Al deze jongens zijn daarmee begonnen. Die zijn daar behoorlijk rijk mee geworden. Door de hash en de wiet. Omdat we in Nederland al, nou, sinds de jaren 80 of zo, hebben we al het gedoogbeleid. Wat nog steeds een rare constructie is, omdat je mag geen wiet inkopen, want dat is illegaal. Dus dat moeten al die coffeeshops illegaal doen. Die moeten wiet illegaal inkopen. Maar ze mogen het wel verkopen en betalen daar dus ook een klein wel btw over. Wat op zich raar is, want hoe kopen ze het dan in? Je moet toch ook aan voorraad komen? Nou goed, dat is al jaren een raar beleid, want alle coffeeshops houders zijn in principe altijd nog steeds strafbaar bezig. Maar zo'n harslijntje, dat, en ook die worden wel eens opgerold, zo'n transportlijn en zo'n transportmanier. Maar doorgaans niet heel erg. En het probleem is met die harslijnen die er zijn, die zijn ook meestal, als het goed werkt en het levert genoeg geld op, ja, dan wordt het op een gegeven moment aantrekkelijk voor zo'n crimineel die dat lijntje op heeft gezet, om over datzelfde harslijntje af en toe eens te beginnen met een klein kooktransportje of andere illegale middelen deze kant op te halen. En dat is niet zo gek dat ze dat doen, want ja, de transportmogelijkheid is er al. En de juiste mensen zijn al omgekocht, of de juiste manier van invoeren is er al, et cetera. Dus dan komt er ook kook bij kijken. En al deze eerst alleen maar wietcriminelen, die komen er allemaal achter dat je met cocaïne en andere middelen toch wel aardig wat meer bij kan verdienen. Of beter gezegd, veel meer kan verdienen. Want een kilo wiet levert gewoon veel minder op dan een kilo coke. Dus gaan ze zich met name steeds meer in de in de harddrugs stoppen. Zeker als bijvoorbeeld de overheid of de politie weer een behoorlijk grote crimineel heeft vastgezet. Dan is het voor dit soort jongens die toch al in dat soort transportlijntjes zitten, maar eerst alleen nog maar wiet deden, omdat ja, de cocaïne, dat was dan meer van die grote bazen. Maar als dan grote baas wegvalt, ja, dan stappen zij toch vrij snel makkelijk over naar in dat gat wat er is ontstaan. En zolang de wiet, in principe de transport, slash de teling en dergelijke, allemaal illegaal blijft, zal je blijven houden dat dit soort criminelen geld verdienen met die teelt en die dingen, die relatief ongevaarlijk is. Daar kunnen ze niet hele hoge straffen voor krijgen. Er wordt minder aandacht aan besteed door justitie, omdat het gewoon minder gevaarlijk is. Bovendien zitten we met de gedoogconstructie in Nederland. Nou, dat soort transportjes die worden niet hard aangepakt. Het gevaar is relatief klein, maar ze verdienen er wel aardige centen mee. Meer als dat ze in een gewone baan zouden verdienen. En als je dat lijntje dan toch al hebt en je komt erachter dat je nog dat er een gat is omdat er gewoon meer vraag is naar cocaïne of ecstasy of dergelijke. En je kan datzelfde constructie die je toch al hebt daarvoor gebruiken. Maar daarmee verdien je het dubbele, al niet het vierdubbele. Ja, dan is die stap heel klein, want je zit toch al in de criminaliteit. En het gevoel dat je niet gepakt kan worden, maar wel heel rijk mee kan worden, die bestaat al. Dus zolang het CDA en de VVD tegen legalisering van de softdrugs, van de wiet blijven stemmen, zijn ze zelf de veroorzaker van dat de georganiseerde criminaliteit een vaste stroom van inkomen heeft in Nederland. Want ja, dat wietverkoop gaat niet meer weg. Het wietgebruik gaat echt niet meer weg. Zeker niet nu zelfs in Amerika, die natuurlijk altijd de grootste tegenstander was. Maar zelfs in Amerika heel veel staten zijn waar het inmiddels al gelegaliseerd is. En dan heb je het vanaf teelt tot en met verkoop. En ook voor, kijk, eerst was het alleen maar voor medisch gebruik, maar tegenwoordig is het ook voor consumentengebruik in verschillende, zelfs in de staat zoals Washington, is het gewoon legaal om dat te doen. Natuurlijk zijn er ook staten waar ze het niet doen, maar het gaat er even om dat wij waren altijd de meest liberale op het drugsgebied. Wij waren altijd degene die er makkelijk over waren in de wereld, in Europa. En nu zijn we eigenlijk de achterlopers op sommige andere staten en landen, omdat wij het nog steeds gedoogconstructie hebben en niet een legalisering ervan hebben. Zodra jij de wietteelt en dus ook de wiethandel legaliseert, krijg je op de teelt dat er belasting geheven kan worden. Dan kan er ook direct controle op kwaliteit, THC-hoogte, etc. Daar kan je allemaal erop voeren. Dus je krijgt dan dat je op de wietteelt en op de wiethandel controle hebt, plus dat er extra belastingzinten binnenkomen. Daarbij bespaart het je ook heel veel geld om de illegale wietteelt en de illegale wiethandel tegen te gaan. Want dat heeft geen zin meer. Je hebt gewoon verschillende telers die mogen dit telen. Die worden ook gewoon gecontroleerd en weet ik veel wat. En zij mogen leveren aan de coffeeshops. De coffeeshops die mogen gewoon legaal inkopen, waar ze dus ook nog eens een keer belasting over betalen. En legaal verkopen, waar ze nog eens een keer belasting over betalen. Waardoor zij ook niet meer in de criminaliteit zitten. En je haalt een smak met geld weg bij die georganiseerde misdaad. Je hoeft er minder geld in te steken omdat er minder opsporing. Dat geld kan je weer gebruiken om bijvoorbeeld, als je dan toch niet voor legalisering bent van de harddrugs. Die discussie wil ik nog wel met jullie aangaan. Maar je hebt dat geld over om tegen de harddrugskern aan te pakken. Maar je hebt niet het, en je hebt dus dat geld niet meer nodig voor de softdrugs. En je geeft kleine crimineeltjes niet de kans om zo'n transportlijntje voor wiet op te zetten. Waar het risico relatief klein mee is. Maar waar ze wel rijk mee worden. Waar ze uiteindelijk weer coke mee kopen. Want kijk naar alle criminele, grote criminele kopstukken die opgepakt zijn. Bijna allemaal zijn ze al begonnen met de wiet. Niet met de coke. Daar zijn ze nooit mee begonnen. Ze zijn begonnen met de wiet. Met een wiettransportlijntje. En daar zijn ze wat rijker van geworden. En met dat geld hebben ze weer uiteindelijk coke gekocht. En zo is het een totaal een grote onderneming geworden. Dus zolang de VVD en het CDA die legalisering tegenhoudt van de softdrugs, houden ze ook het financieren van die topcriminaliteit of van de kleine criminelen die uiteindelijk in de voetsporen treden van de grote, inmiddels opgepakte criminelen. Die gaten worden aan een minuut ingevuld. Taghi's plek is zo goed als alweer opgevuld door iemand die we momenteel nog niet bij naam kennen waarschijnlijk, maar die is waarschijnlijk gewoon opgevuld. Dat zag je met Willem Holleder, dat zag je met Bruinsma, dat zag je met Sam Klepper, et cetera, et cetera, et cetera. Er zijn er zoveel geweest en allemaal zijn ze bijna begonnen met de wiet. Dus als we nou dat legaliseren, dan halen we dat stukje geld, een grote klomp geld en vaak opstartgeld weg bij de georganiseerde misdaad. Zal er daardoor de georganiseerde misdaad verdwijnen? Natuurlijk niet. Zal nog steeds blijven bestaan. Maar je dient wel een klap uit. En je maakt het moeilijker. En als je dan de harddrugs nog steeds keihard wil aanpakken, dat kan dan de keuze zijn, dat is prima. Maar dan pak je het ook op de harddrugs aan. Dus dan maak je de transport van harddrugs veel gevaarlijker. Dan mag je best die straffen veel hoger maken. Maar dan hebben ze niet een opstartmomentje. Dus dan moeten ze al met geld aankomen wat ze al eerder hadden. Daar wordt het, dan maak je de crimineler eigenlijk crimineler van. En de mensen die niets met criminaliteit te maken hebben, de gewone coffeeshophouder, et cetera, en zelfs 9 van de 10 van de telers en dergelijke, die maak je niet meer crimineel. Bovendien heb je controle over de kwaliteit en over dat er gewoon belasting betaald wordt. Dus er is weer meer inkomsten voor de overheid. En desnoods stop je al die inkomsten die je vanuit de legale wietteelt krijgt, stop je die in het bestrijden van de harddrugs. Want dan heeft de politie ook wat. Dat is mijn derde punt die ik eigenlijk niet aangekondigd heb. De politiechefs hebben afgelopen week al aangegeven naar het komende kabinet. Er moet 1,2 miljard bij. Ze komen 1,2 miljard tekort om de komende jaren de georganiseerde misdaad en de gewone criminaliteit op een goede manier aan te pakken. En zolang CDA, VVD, die altijd het hoogste woord hebben over veiligheid, niet genoeg investeren in die politie en in de middelen die zij nodig hebben, zoals het IT en dergelijke, ja, dan is het blijven dweilen met de kraan open. Dus maak het makkelijker door te luisteren naar de politiechef. Maak wietteelt legaal. Zorg ervoor dat er meer geld gaat naar armoedebestrijding en meer geld naar de politie. En dan ben je niet mede verantwoordelijk voor het veroorzaken van de verharding en het groeien van de georganiseerde misdaad. Maar zoals het nu is, ja, VVD en CDA, daar zijn jullie wel degelijk verantwoordelijk voor. Dat was het van vandaag. Misschien bent u het niet met me eens, laat het me dan weten via geleuter@torenent.nl of natuurlijk onderaan de filmpjes van YouTube, onderaan de Facebook berichten. En wilt u nou meer weten over mij, kijk dan op mijn website www.torenent.nl. Tot de volgende keer.